Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Abonneer je op deze podcast als dat nog niet gebeurd is, zodat je geen enkele aflevering mist. Je kan dat normaal doen in de app waar je nu aan het luisteren bent. Mijn gast in deze aflevering is Rudy Franks, geboren in 1959, oorlogsjournalist voor de openbare omroep. Hij maakte reportages in onder meer Irak, Afghanistan, Syrië, Libanon, Israël en Palestina. Hij schreef ook verschillende boeken, waaronder Mijn Kleine Oorlog. Hij nodigde mij uit in zijn huis in het centrum van Leuven. De meeste boeken staan boven, op zolder. Ik ging even een kijkje nemen. Maar voor ons gesprek gingen we beneden in de woonkamer zitten. Witte muren, een paar planten en vazen. Zijn elektrische fiets achter mij. Voor de rest tamelijk kaal, mag je dat zeggen? Een plek die voelt als het huis van een man die vaak weg is. Maar dat kan mijn verbeelding zijn. Rudy Franks kiest drie boeken die voor hem belangrijk zijn. Hij vertelt over zijn boekencollectie die zich op verschillende plaatsen bevindt. Wie hem inspireerde voor zijn job als oorlogsverslaggever. Wat al die oorlogen met je doen als mens. Over het moment dat hij het gevoel had, nu zit ik in het hart van de duisternis, in het diepste van het diepste. Over zijn eigen posttraumatisch stresssyndroompje, zo noemt hij het zelf. Over de boekenstraat in Bagdad. En heeft een boodschap voor de Leuvense buschauffeurs. wimoosterlink.be is de website van deze podcast. Daar vind je de show notes van deze aflevering en alle andere afleveringen met de drie boeken van deze gast. Je vindt daar het winkeltje van de podcast Drie Boeken en je kan je e-mailadres daar doorgeven voor de gratis nieuwsbrief. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Rudy Franks.
Oh, voor mij, boeken zijn extreem belangrijk, van kleins af aan. Ik bedoel, ik was alleen thuis, om allerlei redenen, want weet je, vroeger met bloed van de ouders dan niet samen ging en dan, ik werd geboren en ik had een andere kleur. En in die tijd was dat niet evident dat als het niet compatibel is, het bloed van ouders, nu kunnen ze dat perfect oplossen. Hè. Maar toen was dat zo van, ja, als er dan nog iemand zou geboren worden, dan zou dat veel kans was dat dat fout liep. Dus in dat opzicht, dat is de excuus dat ik alleen gebleven ben. Maar dan ben je heel erg op jezelf voor een groot stuk. Hè.
Omdat je enig kind bent.
Ja, en mijn ouders die werkten uithuizig. Alle twee, mijn moeder in de Innovation in Leuven. Hè, en mijn vader in de verzekeringen ergens in Brussel eerst. Dus ja, ik was heel veel alleen thuis. En voor mij waren boeken mijn gezelschap. Dus ja, boeken was... Ik ken die boeken, sommige boeken ken ik, las ik 10-20 keren vroeger, maar dat waren dan zo de wereldgeschiedenis of die boeken over de natuur, de oceanen, de dingen, dat als je klein bent. En dat werd later het dan meer en ander natuurlijk. Hè.
En als je zegt van, ik zat alleen thuis, welke leeftijd is dat dan? Spreken we dan van 8 jaar, spreken we dan van 14 jaar?
Ja, maar alleen thuis, ik bedoel, er kwam wel iemand, een grootmoeder of een ver familielid, even kijken en oppassen, hè, dat is het punt niet. Maar ja, nee, vanaf... Ik heb nooit anders geweten als enig kind dan dat je min of meer alleen bent. En dat je jezelf moet bezighouden. Dat is de essentie. En wat is er nu het fijnste om jezelf bezig te houden, is met boeken. Hielp ook wel dat mijn vader ook een ik weet niet hoe je dat noemt, is dat een bibliofiel of een boeken... boekenmaniac was. Die verzamelde boeken, stapelde boeken in kamers op bij elkaar.
En specifiek dan bepaald soort boeken of literatuur of geschiedenis?
Mijn vader veel ook met geschiedenis op een of andere manier. Ja. Maar veel geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en dat boeide mij niet zo direct. En als hij naar literatuur, mijn vader had ook zo'n fascinatie voor alles wat rond Von Däniken en omgeving ging. Alles wat met Von Däniken, die boeken over waren de goden, cosmonauten of astronauten en de menhirs in Engeland. Allee, allemaal alle soort vreemde theorieën, daar had hij er ook een hele kast van vol.
En jij, zeg, je las...
En science fiction,
dat science
was
fiction.
Voilà, ja. En dat ben ik dan daardoor beginnen lezen, al die... Vroegere science fiction werken, god ja, Foundation en Isaac Asimov en dat soort dingen. Ja, ik vond dat eigenlijk wel op zich wel prikkelend, dus ik vond dat wel. Ja, ja. Het zette mijn verbeelding in gang.
Dat doet dat wel, hè? Dat doet...
Dus geschiedenis en science fiction vond ik fantastisch.
En dus je las de geschiedenisboeken, echt zo. Geschiedenis van alles dan?
Ja, de geschiedenis. Ik las heel veel over Sparta en Athene en zo, de oude geschiedenis. Ja, dat vond ik nou wel fascinerend.
Ja, ja, ja. Maar het is zo grappig dat er al van in het begin in zat.
Ja, maar dat komt precies niet anders. Allee, ja, omdat dat de wereld is die voorgeschoteld ligt. Hè.
Ja.
En als je daar dan rondloopt, ja, die heeft een hele grote kamer vol met boeken. Ja, dan ga ik tussen die boeken snuisteren, hè, uiteraard.
Ja.
En is dat zo gebleven, dat boeken dan belangrijk bleven?
Ja, absoluut, absoluut. Meer dan... Nee, boeken als inhoud is belangrijk gebleven. De drager is veranderd, want door dat digitale toestel... Ik heb nu een e-reader die nu weer zit op te laden. Dus al de lichtvoetige boeken heb ik besloten, jaren geleden, 10 jaar geleden, koop ik niet meer. Ik lees, als ik op pad ben naar het buitenland, heel veel detectives om in slaap te vallen. Bon, dat doe ik op met een e-reader. Ik ga daarin, ik wil niemand beledigen, maar die ga ik niet mee kopen natuurlijk. Ja. Je leest dat nooit nog eens opnieuw. Never. Ja. Dus ja, dat is zo. Dat is gewoon bezigheid om in slaap te vallen.
Oké. Ja, ik snap het.
Sommige zijn fijn geschreven, daar niet van. Maar goed, maar boeken voor de rest, ja, je ziet hier nog liggen. Die liggen alleen, dat is de mijne, maar die conflict van... Ja, van die, wat is daar? De vroegere stafchef van het Amerikaans leger. Mm-hmm.
Ja, jullie heeft twee stapels boeken.
Het achtste leven.
Achtste leven van Haratischvili.
Een onuitspreekbare Georgische naam.
Ja, dus die koop je dan wel. Want Haratischvili is natuurlijk ook een roman, maar dat is dan wel een historische roman.
Ik heb een paar goede vrienden. Eén goede vriend, Peter bijvoorbeeld, die mij nog volhardt in het geven van boeken. Dus als ik een fijne, echte roman, dan vindt hij het belangrijk dat hij die kan...
Ja.
Tastbaar.
Ja, maar allee, het is ook moeilijk.
En ik vind dat ook mooi.
Het is ook moeilijk om een e-book cadeau te geven. Dat gaat
niet. Oh, zo'n bon, dat is belachelijk. En bovendien, dat soort boeken zou ik eigenlijk ook niet lezen op e-reader. Voor mij is een e-reader, dat hangt voor mij echt samen met paperback-achtige...
Functioneel een beetje.
Zo'n beetje klein. Ja. Ja, het is ook extreem gemakkelijk. Dat klinkt nu heel triviaal. Maar in het buitenland, als ik geen nachtlampje heb... Een e-reader geeft licht, dus ik kan het gewoon zo lezen. Nee, maar dat soort boeken lees ik dan wel op deze manier, uiteraard. Ja. En dan blijf ik kopen en opstapelen. Met die verstande, ik kan nu zelfs mijn boekenvoorraad niet kunnen laten zien. Ik vrees dat ik even maniacaal eindig als mijn vader met boeken, allerlei boekenkamers. Ik heb nog een plek waar ik lang gewoond heb. En ja, dat is nog van mij en dat staat vol met boeken ook nog. Dus ja, ik heb die niet verhuisd, want die staan daar nog.
Wat? Dus je hebt een huis met boeken?
Ja, een plek waar ik mijn vroegere loft, waar ik woonde, voor ik hier zat nu. Ja. En daar staan twee kamers vol met boeken.
Ah ja, en je doet die niet weg?
Ja, maar nee. Ik doe ook die moeite niet. Ik ben bezig met andere dingen. Ik ga mijn nieuwe projecten, ik ga vooruit en dan dat. Een verleden kan ik als nostalgicus ook niet zomaar wegdoen.
Ah ja, oké. Okay. Ja, en ik was net helemaal heel
en
veel
hierboven, dat is, de nieuwe aanwas hè, van de laatste 10 jaar.
De boeken die daar staan, helemaal op zolder eigenlijk.
Ja,
zo. Dat, is ook
ja dus, dat was dan mijn boekenkamer die ik hier gemaakt heb. Ja, ja. Ja.
En dan heb je in Italië ook nog boeken, begrepen?
Ja, ik heb een huis in Italië waar ik al 25 jaar aan het verbouwen ben en buitbouwen, whatever. Een huis, een fijn huis. En daar heb ik... Op een bepaald moment heb ik 25 jaar geleden beslist alle boeken die ik van Italië had, want het was te krap geworden trouwens. Dat vond ik een goed criterium. Alles wat met Italië te maken heeft, neem ik mee naar Italië. Leek mij alles in zijn eigen biotoop zettende. Mm-hmm. En dat... Bon, voilà. Daar staan dus heel veel boeken verspreid overal, alles die met Italië te maken hebben. Maar dat is dan het brede spectrum. En dat gaat van detectives, romans, dat kan over de Finzi Contini gaan, over de reizen van Goethe in Italië. Allee, alles wat met Italië te maken heeft. En ook detectives. Ja. Die staan allemaal daar.
Ja.
Voilà.
Ja, maar grappig dat je op allemaal verschillende plaatsen boeken staan.
Ja, soms denk ik van op welk diertje gelijk ik zo'n soort van eekhoorn dat over nootjes gaat verstoppen.
Die nootjes zijn wel zo'n
ja.
Maar, ja, dus, maar ja, als je dan een boek nodig hebt dat je in de loft staat, ja, dan gaat dat. Maar je hebt ook geen boek nodig dat daar staat.
Nee.
Oké, we gaan eens kijken, ik ben zo benieuwd. Welke drie boeken je kiest, wat is jouw eerste boek?
Martha Gellhorn, Het gezicht van de oorlog. Dat is misschien het meest evidente, zou ik bijna zeggen.
Okay.
Omdat dat het boek is dat ik leren kennen heb toen ik met deze stijl begon, die ik doe, namelijk journalistiek, maar ook naar oorlogen gaan. En dan zoek je van hoe breng je in hemelsnaam, hoe ga je met oorlogen om en met wat zich daar afspeelt. En ik vond dit paperbackje, dus het is extreem versleten, hè, dat zie je dat. Dit is echt een boek, dat is een leesboek, een werkboek, een mijmerboek.
Mm-hmm.
Ja, dat ik heb af en toe een beetje moeten plakken heb hier en daar. En dan staan er
kribbels
in.
Ja, hier staan...
Ja, met potlood onderstreept uiteraard. En hier plakken, omdat de bladen begonnen los te komen. Met zo van die tape.
Heb je echt meegedaan, echt gelezen, onderweg ook echt?
Ja, onderweg, maar ook thuis om te reflecteren vaak. Eigenlijk vooral meer om te reflecteren. En Martha Gellhorn, Het gezicht van de oorlog. Martha Gellhorn, moet je weten, was een journaliste. een schrijfster. Dat is zoiets tussen de twee in. Ik vind dat nog het boeiendste. Niet zo maar iemand die fastfood telexen schreef. Zo, hè. Een schrijfster die vanaf de Spaanse burgeroorlog tot, denk ik, na de oorlogen in het Midden-Oosten van 1967-73, eigenlijk al die periode een heel stuk 50 jaar geschiedenis overspande. Misschien niet altijd in de loopgraven gaan staan of waar het gebeurde, maar wel begonnen is daar. En ik vond een fascinerende persoon, ook een vrouw, wat niet evident is in wat toen een mannenwereld was. En met een serieus karakter. Ik denk dat een eigenaardige mevrouw moet geweest zijn. Ik denk geen gemakkelijke tante, denk
fascinerend.
Ik. Fascinerend. Maar waarvoor ik al heel erg geprikkeld was, op een bepaald moment is zij beroemd geworden en dat dacht ik van, ja, dat is niet correct, hè. Omdat ze getrouwd was met Hemingway. In de Spaanse burgeroorlog, hè, van in Love and War, All is Fair en alles gebeurt, zijn ze elkaar tegengekomen, denk ik. Barcelona, veronderstel ik, of waar ze belegerd werden. En dan uiteindelijk is er van het een is het ander gekomen, ze is daarmee getrouwd. En wanneer het fout gelopen is, en ik weet niet dat dat een mythe is of dat het echt zo gebeurd is, maar ik geloof graag dat het zo was, de sector en de mensen kennende, is dat zij alle twee de landing in Normandië gingen doen. Hemingway, de grote gevierde schrijver, de Nobelprijswinnaar literatuur, die ging dan proberen te landen. En hij, je hebt die landingsbootjes, hè, van die films dat je kent, van de landing in Normandië. En hij bleef maar dobberen, hij is er niet geraakt. Terwijl zij, als vrouw zijnde, ik denk met een medische unit, als verpleegsterachtige, mee kon en echt het allemaal van dichtbij heeft meegemaakt en beschreven. Zij heeft blijkbaar, denk ik naar haar eigen vertellen, een indringend verhaal geschreven daarover. En hij kon alleen maar van op afstand zo'n beetje maar doen alsof het echt was. Zo kennen we ook in de sector. En het zijne is gepubliceerd en dat van haar niet. Want hij was de beroemde gevierde man.
Oh, my God.
En ik durf graag geloven dat daar de liefde geëindigd is.
Ja, wellicht. Dat zij het afgemaakt heeft.
Als het zo zit, I go my own way.
Ja. Wat ik heb het gevoel dat je haar stijl, of de manier waarop zij dus oorlog beschrijft, dat jou aanspreekt? Of wat doet ze precies?
Ja, dat heeft mij. Vandaar ook dat ik het toen gekocht heb en me in meegesleurd ben. Hè. Omdat zij beschreef, meer dan een gewoon factual journalistiek, van wat de waanzin van oorlog is, het gezicht van de oorlog is. Hoe beschrijf je het gezicht van de oorlog? Mensen staan daar niet bij stil, maar je komt in een plek terecht, ik zeg maar in mijn geval Afghanistan, of wat je niet kent. Je komt in en je moet de waanzin beschrijven. Je moet op een of andere manier het verhaal daaruit halen wat een beeld van oorlog, een van die puzzelstukken van die oorlog, naar de kijker, de lezer, naar eender wie brengt. En zij deed dat op een min of meer persoonlijke manier, waarbij je oog hebt voor detail, de beschrijving, de feiten, maar het ook een optilt naar iets meer dan dat. En dat vond ik het fascinerende eraan wat zij kon. Omdat ik was ook helemaal meegesleurd toen zij als, denk ik, een van de eerste, misschien zelfs de eerste, van de wat toenmalige collega's zou ik noemen, de kampen terechtkwam. En kampen gewoon in de kampen van de Tweede Wereldoorlog, de kampen van de uitroeiingskampen. En dan, en hoe dat ze beschrijft hoe dat ze daartoe kwam. Omdat zij op een Amerikaanse soldaten was tegengekomen die totaal gedegoteerd en geschokt weg waren, die iets heel duisters hadden gevonden. En dan denk ik van, veel van haar collega's zijn toen gaan vieren al het grote bevrijdingsfeest, wat de headline news was in eenderwaar Parijs, Brussel en zo. Maar zij dacht van, nee, ik moet die duisternis gaan opzoeken. En ze gaat er naartoe, als een van de eerste, denk ik, en beschrijft gewoon wat ze aantreft. En dat is ijzingwekkend, gewoon in twee bladzijden. Gewoon wat ze ziet. Je kan het nog zo halflinks herinneren van zo. Ze zag de gevangenen achter de prikkeldraad zitten, als, meer als skeletten in de zon, die alleen nog maar naar elkaar, naar luizen zocht enzovoort. En ze beschreef hoe dat die eruit zagen en zo. Dan denk je, wauw, dat is wat je moet doen. Dat is het gezicht van de oorlog geven.
Ja, dus je zei, het was het begin van mijn carrière, van jouw job. Dus je hebt dat boek dan zo gelezen. En wat je nu beschrijft, staat dat in dit boek ook, of niet? Ja,
want dit boek is eigenlijk gewoon een bundeling van verhalen doorheen heel de tijd van verslagen die ze gemaakt heeft. Waar, ja, ik weet niet waar het juist staat. Nee, dat is over Vietnam.
Of Vietnam staat ook, ja.
Ja, dus dat staat er ook in, hè. Die hele ja, het ontdekken van de kampen en ja, al haar oorlogen staan erin.
En heb je dat dan zelf ook zo bewust geprobeerd om dat ook te doen?
Ja, absoluut.
Ja, je was heel bewust van dat proces.
Ja, en in het begin, nu doe ik het meer, ik heb mijn iPad bij, omdat alles op een andere manier gaat, maar toch, dat was eigenlijk de meest vruchtbare periode, de oorlogen van Afghanistan, Irak, en heb ik bewust beginnen met van die moleskin boekjes bijten, van die kleine moleskin boekjes, had ik een hele, zo'n grote dosis ooit gekregen van een of andere sponsor. Mag ik dat bijna niet zeggen, maar voor een of andere documentaire, of zo, een hele kist vol met kleine moleskin boekjes.
Ja, ja.
En ben die beginnen volschrijven. Als ik ergens ben, oké, ik doe nu mijn werk, maar tegelijkertijd noteer ik in die boekjes indrukken die ik had. En ja, ook namen, maar ook vooral indrukken.
Om dat
moment te vatten,
ja,
vast te leggen en voor mezelf ook te kunnen over reflecteren later.
Maar doen andere mensen dat dan niet? Sorry,
ik weet het niet. Ja, ik ga er altijd vanuit dat mensen die voor een krant schrijven, dat die noteren veel. Maar ik weet niet of dat zij veel noteren in functie van het artikel dat ze gaan schrijven. Ik moet geen artikel maken. We hebben een camera bij en je doet maar wat je doet. Ik kan dat alleen gebruiken om voor mezelf. En ja, s'avonds noteer ik daar dan ook verder in, dan schrijf ik daar dingen in. En voor mij was dat een bron of een basis om... Ja, om eventueel later zelf boeken te gaan schrijven die op een andere manier over oorlog keken dan alleen maar dat is daar gebeurd enzovoort.
En je zegt, nu doe je dat niet meer. Nu doe je dat wel nog maar via de iPad?
Ja, nu noteer ik heel veel dingen op iPad en mijn iPhone en dat kan allemaal samen in de cloud. En dat is dan, ik maak mapjes in daarin van over dat onderwerp ben ik daar geweest. En dat zijn de indrukken die ik heb. Pure persoonlijke reflecties die ik vroeger in het boekje schreef, doe ik nu op mijn telefoon.
Ah, ja.
Dat ik onderweg ben en dan snel wat...
En geef eens een voorbeeld van zo iets dat je dan opschrijft.
Goh, waar is hem? Ja.
Pak telefoon. Momentje, hè? Ja, oké. Okay. Even telefoon pakken. Ja,
gewoon naar mijn notities gaan. Wat staat er hier? Er staat van alles in natuurlijk, hè, maar... Ik weet nog niet of dat het zo allemaal samenhangt, maar dat is een dingen waar ik over nadacht, omdat het over keuzes gaat. En dan had ik gedacht van, tja, ik zou moeten een boek schrijven of iets, of een essay over, als het over wat ik gedaan heb in mijn job, bekentenissen van een nuttige idioot, of zoiets. Ik dacht van, tja, dat zou een goede insteek zijn of een invalshoek om te schrijven over de job die we doen uiteindelijk.
Mm-hmm.
Wat hebben we fout gedaan en zo. Dat gaat over wat er fout loopt met de verslaggeving of de indrukken van buitenaf over Gaza, de manipulatie die er gebeurt. Victim blaming staat er dan bij. En dan denk ik van, tja, nu moet ik gaan beginnen nadenken over hoe dat ik dan nog heb meegemaakt in de voorbije 30 jaar over waar er iets fout gelopen is. Dan denk ik aan de propaganda en de leugens bij de oorlog in Irak die ik gezien heb. Of hoe het gaat met hoe het ging met die IS en het verhaal rond de kinderen en de moeders die in de kampen zitten. Over moraliteit, en dat zijn zo allemaal van die... Ja.
Maar het is echt zo beschouwend op, op het reportage maken in dit geval.
Ja, en op wat ik zie. Hè.
Ja, ja.
En bijvoorbeeld Gaza, ik ben daar nu een maand in Israël geweest toen met die oorlog. Dan neem ik ook stukjes tekst over die mij inspireren van anderen die ik dan zie. Ik heb al iets van een dichter in Gaza, Rifat Alareed, gezien. En die schreef, if I must die... You must live to tell my story. Dan denk ik van, ja, dat is... En dan begin ik te reflecteren over het oorlogsrecht en als vijgenblad enzovoort.
Oh, mooi.
Ja, en over wat dat doet bij mij. De officiële dader krijgt altijd het voordeel van de twijfel. Ik ben geen aanhanger van de wisdom of crowds, maar hier voelt iedereen dat dit nonsens is. Dat zijn zinnen waar ik later dan kan over beginnen nadenken en iets mee kan doen.
Ja, want anders zijn die weg en ben je niet vergeten.
En je denkt zoveel en die zijn verdwenen. Voilà. Dus ja, nu is dat. Nu staat dat hierin. Hè.
We spreken elkaar op het moment dat er twee oorlogen bezig zijn, vrij dicht bij ons. Rusland, Oekraïne en Gaza, Israël. Israël. Ik had zo het gevoel, en ik las dat ook, en ik zag dat ook, dat Gaza, dat jou heel heftig raakt, nog heftiger dan andere oorlogen. Is dat zo?
Ja, wel de oorlog in het Midden-Oosten, maar vooral die van Israël, Palestina, Gaza, is degene die ik het allerlangste volg. En ik heb daar zoveel mensen gekend, zoveel mensen gesproken. Ik heb er ook een tijdje gewoond, zelfs is ooit 4-5 maanden in de jaren 90. En... De uitzichtloosheid, het onvermogen om, dat vond ik het ergste nu, dat raakte mij nu zo, het onvermogen bij mensen die je denkt dat je dat niet verwacht, het onvermogen om het leed van de anderen te zien. Dat dieptepunt van menselijkheid, hè, als je ziet hoe dat je het meer dan 10.000 kinderen gebombardeerd zijn en die hebben niks met Hamas te maken. En aan de andere kant ben ik op de plek geweest waar, want je moet de twee kanten natuurlijk zien, op de plek geweest waar die rave party was, met overlevenden van de rave party, waar Hamas die jongeren heeft vermoord. Dan denk ik van, dit is moedwillig doden, vengeance, wraak in zijn bijbelse, oud-testamentische vorm bijna. Dat heeft niks meer met wat wij als onze waarde of wat ik als mijn waarde beschouw. Dan denk ik van, hoe is dat mogelijk dat mensen zo worden? En dan kan ik dat niet rijmen, omdat ik zoveel lagen in mijn hoofd heb van, ik bedoel, ik heb, hoeveel keer heb ik, als we het over schrijvers hebben, Amos Os geïnterviewd, Joshua, die al die schrijvers van Grossman, die daar humanisten in zekere zin, geen doetjes, maar humanisten, hè, die weten wel wanneer je moet vechten of niet, wanneer je moet verdedigen of niet, maar wat nu gebeurt, vind ik van een onwaarschijnlijke laagheid. Ook als ik kijk naar de motieven erachter, vaak die met macht te maken hebben van de heersers aan beide kanten, dan denk ik van, dat klopt niet. En vandaar dat ik daardoor aangedaan ben, ja. Omdat me dat ook teruggooide op mezelf. Ik heb geweten in tijden van Oslo dat er bijna vrede was, het was binnen handbereik. En dan zie je dat vermoord worden langs, Arabin wordt vermoord, en aanslagen van Hamas, en zo gaat het maar voort. En dan denk je van, nu staan we dus op dit dieptepunt. En ik heb er niks aan kunnen doen. Ik heb geen steen verlegd.
Waarom zeg je dat?
Ja, ik heb daar niks aan. Uiteraard kan ik daar niks aan. En ik
maar
weet
je bent
dat,
een Belgische journalist.
I know, maar voor mij is... Ja, ik weet het. Maar ik denk dat het desolaten in mijn hoofd ermee te maken heeft dat ik dat niet begrijp van mensen die ik eigenlijk ken of denk aan te voelen. Iedereen weet, als je in Tel Aviv rondloopt, al die Israëli's, dat is ook hetgeen dat zo oogverblindend is voor, als ik zo soms militairen of politici bezig hoor in het Westen, omdat dat gelijken zijn. Wij zijn een diersoort, als de andere aap hetzelfde lijkt als wij, dan denken we dat dat oké is. Terwijl een vreemde, een Afghaan in de bergen met een baard of een Hamasser, die zien er vreemd uit, dat zijn anderen. Maar het besef dat die eigen, die op ons gelijken, onze cultuur hebben, waar dat we uit dezelfde cultuur voortkomen, dat die in staat zijn tot dit, dan denk ik van, hoe snel gaat dat laagje vernis er vanaf? En dat maakt mij, ik weet dat ik aan die oorlog niks kan doen, hè, maar dat maakt mij, dat geeft mij een gevoel van, wat hebben die 35 jaar opgeleverd? Wat heb ik nu geleerd eigenlijk? Dat het alleen maar een laagje vernis is? Ja, wel, zo kan ik het alleen maar omschrijven.
Ja. Je zou denken dat als je 30, 35 jaar dat doet, dat je ergens zo... Dat het als een eend, ik zou net eendjes aan het water... Dat meer als het water van een eend, blijkbaar niet dan. Hè?
Nee, helemaal niet. Ik heb altijd gedacht, van, je hebt een paar opties, hè, als je die een job doet. Dus ik heb er een paar gezien. En je hebt mensen die bij manier van spreken het cliché vervullen van in de bar van de Hilton aan de toegangen. Dat is in films vaak, maar er zijn er wel. En er zijn studies gebeurd dat het merendeel van de collega's heel veel sowieso gescheiden zijn of psychische problemen krijgen, whatever. Ik heb dat niet. Ik heb altijd het gevoel gehad, ik ga de oorlog beschrijven, maar het is voor mij ook een emotionele en morele zoektocht. En dat glijdt niet van mij af. Ik denk zelfs dat ik in zekere zin emotioneler ben geworden met de jaren, omdat ik mij door die zoektocht, emotioneel en moreel, mij zekerder voel over waar ik sta daarin, in de wereld van conflict en oorlog. En dat ik probeer uit te distilleren, wat zoek ik nu nog daar? Het conflict beschrijven, dat kan ik. Dat kan iedereen eigenlijk ook. Dus dat, en dat leert je wel. En je leert wat geschiedenis en je kunt dat wel. Mm-hmm. Maar het gaat erom, wat is er op een ander dieper daar aan de gang? En dan denk je van, wat kan ik nu doen? Wat kan ik doen dat zinvol is? Want als je niks kunt doen dat zinvol is, dan moet je ofwel in de drank en de cocaïne of in de ik weet niet wat gaan gooien of ermee stoppen. Als je cynisch wordt, dan moet je stoppen, vind ik. Mm-hmm. Dus voor mij gaat het erom, ik ga op zoek naar, en dat is meer en meer geworden, zowel in Oekraïne, dat was hetgeen dat we daar gaan doen zijn uiteindelijk, en naar het morele baken. Wat is de moraliteit? Wat is de waarheid die niet mag vergeten worden? Die grote slogan, wir haben es nicht gewusst, dat kun je nooit meer verkocht krijgen in de huidige tijd, met alle informatie die je kunt krijgen. En als er iets is dat ik kan doen, is daar dat gaan vastleggen. In Oekraïne heb ik me eigenlijk weken bezig gehouden met het gaan, als het front verschoof, gaan vastleggen van oorlogsmisdaden. Zien wat, het is niet fraai, dat stinkt letterlijk, dat stinkt, de massagraven. Maar dat is wat je wilt doen. Dat vastleggen, dat ze nooit kunnen zeggen, we hebben dat niet gewoest. Want onze wereld zit vol met leugens en fake news. En dus, maar nee, ik heb dat gezien en dat kan ik u garanderen, dat is juist. En Gaza, vandaar dat ik er ook die machteloosheid met Gaza heeft te maken dat je er niet binnen kunt om dat vast te leggen. Ik word overspoeld, en jij ook, en iedereen, met informatie, propaganda, desinformatie, fake news, leugens. Oh, het zit er zo vol. Er zijn zo'n grote, sterke machten bij betrokken die de media mee beheersen. Dat je, ja, daar voel je machteloos door en daardoor wil je het gaan bekijken en zelf gaan vastleggen.
Ja, je kan daar niet, je kan daar letterlijk niet. Je wil,
je kan niet binnen. Nee, je kunt daar niet binnen. Nee, het gaat niet. Afgesloten, punt.
Ja, ja.
Niks, nul. Er is er eentje nu, daar heb ik grote hoop op. Dat was een Motaas heette die, een Palestijnse journalist die daar binnen zat. En er zijn er al 100 gedood, hè. En er zijn er nu een stuk of 3 waarvan Wael, die zijn familie kwijtgespeeld heeft en zo. Dat is een heel bekende Al Jazeera-journalist die bleef verslag uitbrengen terwijl zijn familie gebombardeerd werd. Hoe gruwelijk kan het zijn? Maar er zijn intussen 100 collega's gedood. En die 3 zijn nu vorige week geëvacueerd eruit en zijn weggekunnen. En één daarvan is Motaas. Dat was een fotograaf, een nobele mens, die foto's trok van voor de UN of zo daar, een Palestijn. En die is van, ik zeg maar, 15.000 volgers op sociale media naar 18 miljoen in 3 maanden. Mind you, van influencing gesproken. Ja. Hij was het oog van de wereld, wat de wereld niet mocht zien. En uiteindelijk, en dan sommige van die 3 zeggen ook dat zij een doelwit waren geworden voor Israëli's, omdat niemand wil dat oog nog werkt. Dus hij is uiteindelijk buiten geraakt. En ik ben benieuwd dat hij met zijn beelden, met zijn getuigenissen, ik weet dat eraan komt en ik vermoed dat kan niet anders dan hij zijn, een film aankomt die, laten we zeggen, de wereld een geweten moet schoppen over wat daar gebeurd is. Dus ja, dat volg ik dan en dan hoop ik, ik zou ook een heel klein beetje een steentje kunnen willen gaan leggen om te gaan kijken.
Ja, ja. Als je thuiskomt van zo'n plek, of na zo'n reportage, na zo'n een tijd dat je daar geweest bent, kan je dan, gaat dat dan om dan in Leuven met zo, hè, dat er een voor de parkeerplaats staat, of dat een bus afgeschaft is, bus 2 rijdt naar het station. Goh, dat is wel een probleem met meneer dat bus 2 niet naar het station rijdt.
Dat is waar.
Maar lieve.
Ik begrijp dat een probleem is voor de mensen die erop zitten te wachten. Dat snap ik heel goed. Je ziet hier, ik heb een elektrische fiets en daarmee ga ik mijn koffie drinken. Dus dat soort praktische problemen heb ik niet. Maar ja, ik snap het.
Gaat dat? Kan je daar nog aan? Dat dan maar gewoon dat is?
Er zijn vele dingen die mij ontgaan. Dat is een voordeel en een nadeel. Ik bedoel, ik sluit me daarvoor af. Ik mag dat misschien niet zeggen, voor Ogarme en veel collega's, maar ik spoel het nieuws. Ja, ik kijk eigenlijk niet zo vreed veel rechtstreeks televisieachtige dingen. Dus ik spoel dat door en als ik iets wil zien, zal ik dat wel zien op een andere manier. En het merendeel ontgaat mij. Dat is een voordeel. Het nadeel is ook dat ik een beetje wereldvreemd ben in mijn eigen wereld. Ik ben heel erg worldwide buiten, maar in mijn eigen wereld, ik kan dat dus moeilijk. Ik kan dat ook niet aan mensen uitgelegd krijgen, maar ik krijg bij manier van spreken hartkloppingen als ik zo weer een mail krijg in mijn dokkel en e-box en al dat soort dingen van, en ik weet niet wat ik moet doen. Dat is altijd opnieuw een ontdekkingstocht voor mij, van hoe raak ik daar nu weer in en wat ben ik nu weer vergeten.
Ja, oké, maar dat ligt niet aan u.
Nee, maar dan denk ik van, wat is dat? Maar ik snap, dus die wereld is een beetje, Ik probeer dat met schoonheid te krijgen en zo. En alles wat te complex is, dat valt weg. Ja. En schoonheid is naar muziek luisteren voor een deel, is een koffie gaan drinken, is een soort van rust opzoeken. Waar ik niet tegen kan, hè, los van al die berichten die ik dan soms nogal triviaal vind, voor alle duidelijkheid.
Triviaal is het woord, hè.
Ja, is hardheid. Ik zie zoveel hardheid, als ik het heb, vandaar dat ik zo misselijk ben van wat zich in Gaza afspeelde, maar hardheid van mensen die elkaar uitschelden. Hardheid van een buschauffeur en er rijden hier ongelooflijk grote bussen rond in Leuven. Het is hier bijna een survivaltocht om met de fiets die te ontwijken soms. Scheldpartijen en op de weg verkeersagressie, getoeter. Ja, soms ben ik in mijn, zit ik op het middenvak en dwalen mijn gedachten af naar Gaza of ik zeg maar. En dan krijg je zo chauffeurs die passeren met de middenvinger en met... En dan denk ik, of die je dan afsnijden, dan denk ik van, maar vriend toch, allez, alstublieft. Dat kan ik niet tegen.
Ja.
En lawaai. Ja, sirene van een ambulance of zo, dat kan ik dan ook zo stellen. Dat kan ik nog net hebben hier.
Lawaai? Waarom lawaai? Heeft dat te maken
Ik denk met... dat een beetje een milde vorm van PTSD, of hoe heet dat?
Posttraumatische stress. Van oorlog zit
van oorlog en ja? spanningen en geaccumuleerde stress doorheen al die jaren. Dat denk ik wel. Ik heb ook wel verschillende dingen meegemaakt die daar zouden aanleiding voor kunnen geven. Maar dat is een milde vorm. Hè. Allee, ik noem dat mijn PTSD'tje. Hè. Punt meer, ook, meer is het ook niet. het houdt me niet wakker voor de rest, hè. Laten we zo zeggen.
Oké, goed. We komen van jouw eerste boek. Ja. Martha Gellhorn met, ik weet het niet meer...
Het gezicht van de oorlog.
Het gezicht van de oorlog.
Ja.
Oké. Okay. Ja.
En dat is nog de inleiding van 1959. Er is één mooie zin die toch wel, ja? die mij eigenlijk altijd bezighoudt. Ik lees die ook altijd voor. Als ik een lezing ga geven, zal ik die in het begin of op het einde voorlezen. Op de een of andere absurde wijze zag ik het als mijn beroepsheer daarheen te gaan waar ik naartoe wilde en mijn kopij op tijd te sturen. Maar ik kon mezelf, en nu komt het, niet wijsmaken dat mijn werk als oorlogscorrespondent er ook maar één moer toe deed. Oorlog is een kwaadaardige ziekte, een idiotie, een gevangenis. En de pijn die erdoor veroorzaakt wordt, laat zich niet vertellen, is vaak onvoorstelbaar. Maar oorlog vormt onze levensomstandigheden en onze geschiedenis, de plaats waar we moesten leven. En ik dacht van, this is my mission statement. Ik kan het niet beter samenvatten.
Ja.
De machteloosheid zit erin, maar ook de... Ja, that's what you do.
Oké. Okay. Martha Gellhorn. Wat is jouw tweede boek? Ik weet precies dat dat niet gaat om de hoofd, maar we gaan toch, ja, we gaan toch drie boeken.
Ja, en het is een beetje... Het gaat in dezelfde lijn voort. Hè. Okay, maar die kende ik al langer.
Wat is jouw tweede boek?
Joseph Conrad. Hart der Duisternis.
Heart of Darkness.
Heart of Darkness.
Ja, waarom?
Eigenlijk ben ik via een film op dit boek gekomen. Mijn wereldbeeld, mijn dromen om te doen wat ik doe, zijn begonnen met die films in de jaren 70, die auteursfilms van die over correspondenten in oorlog gingen. The Year of Living Dangerously, The Killing Fields in Cambodja, en ook in ook Vietnam, uiteraard. En de ultieme film voor mij, die ik wel 15 keer gezien heb intussen, is Apocalypse Now. Uiteraard. Ik ken die van voren naar van achter enzovoort. En tot ik las, ik zag The Making of Apocalypse Now, wat eigenlijk nog hallucinanter is dan de film zelf. Als je ooit die documentaire kan zien, moet je hem bekijken. Mm-hmm. Over wat er allemaal fout liep. En de, van Coppola is verwees eigenlijk, daardoor begreep ik dat dat gebaseerd was op het boek van Joseph Conrad. Heart of Darkness, hè, Hart der Duisternis.
Ja,
waarin hij, en Congo fascineerde me dan ook wel, waarin hij op de rivier de Congo-stroom opvaart op zoek naar een ontspoorde, denk aan de... Vietnam, de Saigon, van Saigon naar de bossen, alleen in de wildernis, de jungle van Cambodja. Wel, Joseph Conrad, de Congo-stroom op naar het kern, het hart van de duisternis, waar en iedereen weet wat er in de Congo gebeurd is natuurlijk. Hè, de waanzin, de afgehakte handjes. Maar dit was bijna een zoektocht naar de psyche van de mens van binnen, die in die opgeslorpt wordt door die oerkracht van de natuur, die, of en door de waanzin van een permanent conflict. Coppola heeft dat verplaatst naar Vietnam en oorlog as such. Maar dit is, gaat echt over uitbuiting, kolonialisme. Maar dat zit er allemaal niet in. Het gaat in wezen is een tocht in uzelf, in uw hoofd. Waarbij degene die op de boot zit op zoek gaat naar Kurtz, Kurtz in het, op een missiepost of een handelspost ergens in de, diep in de Congo. En ja, dat was voor mij, tja, dit was hetzelfde als die film. En voor mij zijn die twee het één eigenlijk. En ik heb het ook toen vaak over beginnen lezen, ook dat hem voor de eerste keer, maar ik kan het nu niet net terugvinden welke pagina, beschrijft hoe hij voor het eerst ziet door de verrekijker. En hij beseft niet wat hem ziet. Maar hij ziet aan die handelspost uiteindelijk waar hem die vindt, waar Kurt zit, waar verschrompelde hoofden op palen gespiesd zijn. Dan denk ik van... En het einde van wat hij zegt, van de horror, de, ja, de waanzin als hij sterft, de waanzin. Horror. Ja. Alleen voor... Op een of andere manier is dat mijn... Wat ik altijd meegedragen heb, als ik naar oorlog ga, je gaat altijd verder en verder. Dat doe ik, dat is mijn job, vind ik. Je gaat zo ver mogelijk,
mm-hmm,
om te kijken naar wat er gebeurt, maar ook om wat er met de mensen gebeurt daar. En dit is een extreme versie ervan. Maar wat er met de mensen gebeurt, is dat. Nu wil het toeval of niet, maar het dichtste dat ik daar in C ben bij geweest, is toen ik in Irak, in de strijd tegen IS, maar zo niet zo lang geleden zelfs, nog maar 5-6 jaar geleden, dat ik bij een vrouw kwam die een militie leidde van Mad Max gelijk krijgers. Een vrouw die dat leidde, zo een moederke, zo een beetje gezet. Maar die had alle menselijkheid in haar hoofd kwijt. Die had al haar geliefden waren ooit vermoord de voorbije 10 jaar. En het enige wat, en die zei dat men zeer, ik heb daar een hele dag of 2 dagen mee opgetrokken, dat ze kon zeggen van, zij wilde gewoon vermoorden, die anderen. Het interesseerde haar niet, gewoon doden. En die mannen volgden haar blindelings, die hele militie. En die IS'ers, die dan toch geen doetjes zijn, maar een gruwelijke reputatie hebben, die waren doodsbenauwd voor haar. Omdat ze schrik hebben om door een vrouw gedood te worden, want dan gaan ze niet naar het paradijs schijnt. Ah. Zoiets, ja, bon, dat speelt daar allemaal een rol. Hè. Maar ook omdat zij zo nog een stap verder dan zij ging. En dan toonde zij foto's op haar telefoontje, want zit in een nieuw... terwijl ze mij eten aan het inscheppen was. Ze had kip met rijst gemaakt en dan zitten we samen te eten. Ze schept in en ze begint daar zo wat foto's te laten zien van wat ze de voorbije maand gedaan had. En dan blijkt dat ze zo een paar van die anderen aan haar auto, jeep, bindt en daarmee rondrijdt als ze dood zijn. Hetzelfde als zij deden. En nu komt het. Hoofden kookten in een pot. En ik was bij Heart of Darkness. En ondertussen was zij... Smaakt het? Hoe is het? Hoe is de kip? Hallucinant. Dat ga ik nooit vergeten. Dan denk ik van, wat zit ik hier te doen? Allee, je zijt in het hart der duisternis van de geest. Ja. Op dat moment. Ja. Ik voelde mij veilig, want ja... IS zat op een paar kilometer, dus het was niet dat we bedreigd werden. Ja. Dus, maar de waanzin zat in de geest.
Ja. En even, sorry, tussendoor, praktische vraag. Kan je dat dan filmen? Zij weet dan dat je aan het filmen bent en dat is oké dan?
Ja, ja. Absoluut. Dus die heeft weet, ik spreek dat voorhand af, dat is niet clandestien of zo. Nee, ja, maar kijk, ja. Is het voor u oké als we een paar dagen samen optrekken en dat we dat filmen?
En ze zegt dan, ik wil dat graag.
En ze vertelt ook waarom ze zo voelt en zo is en wat ze meegemaakt heeft, want ze vindt dan normaal.
Ja. Je zei net dat je dan denkt van, wat doe ik hier? Maar wat bedoel je dan?
Ja, van hoe kom ik... Mezelf zijn, iemand die geschiedenis gestudeerd heeft in Leuven,
ja.
Die misschien wel onderwijzer of leraar ging worden, door een toeval al dan niet, zit ik zoveel jaar later daar, in the Heart of Darkness, en beleef ik het boekje dat ik toen ik studeerde gelezen heb.
Is dit werkelijk mijn leven?
Is dat het nu geweest? Dat is het dus nu.
Ja.
En eigenlijk heb ik mijn eigen Heart of Darkness ontdekt daar dan.
Maar dat is goed toch?
Ja, dat is mooi, maar ik ben daar blij om. De vreemde combinatie is dat ik dat intens vind en dat ik op zo'n momenten ook eigenlijk voor een stuk gelukkig ben. Omdat ik gelukkig in de zin van, dit is wie ik ben en wat ik dus eigenlijk gezocht heb.
Ja, je hebt zelf gezocht.
Ja, maar nee, dat is het. Hè.
Ja. Yes. Je hebt zelf voor Bonjour Congo, hè?
Ja.
Bonjour Congo, de Congo-stroom ook afgevaren.
Ja,
dus wel. Je hebt eigenlijk gedaan wat er in dit boek staat.
Ja, ik heb dat
voor een
VR. Daarom ook, ja. Ik heb weer voor Bonjour Congo hebben die documentaires gemaakt, eigenlijk alle door Congo getrokken, maar in 6 stukken. Want ja, ik ben geen heel jaar gaan rondreizen, maar telkens 6 keren bijna een maand, dus dat was wel behoorlijk wat. En ook met een boot, met een boot 10 dagen of 14 dagen op de Congo-stroom gevaren. Een beetje een zoektocht zoals hij, om dat een beetje te beleven. Niet op zoek naar de waanzin, maar wel om... Wat heeft hij meegemaakt? Voor mij was dat persoonlijk, dat zat daar los van. Maar dan zit je op zo'n boot op die 1000 in de Congo-stroom. Dat is fenomenaal. Je zit daar echt in the Heart of Darkness. Als je ik weet niet of je er ooit geweest bent, Kisangani is een van de meest fascinerende plekken. Dat is de stad aan de bocht van de rivier. Ik denk dat heeft Rushdie er ook over geschreven, of die andere Pakistaans-Indiaanse schrijver. Zwart, de stad aan de bocht van de rivier is geschreven over die handelspost, omdat er ook Indiërs en een mengeling zat. Dat is echt in het hart van de Evenaars. Provincie in de Congo, waar het Yangambi was, het grote onderzoekscentrum van de Belgen. Dat was een van de 2 worldwide meest bekende onderzoekscentra naar tropische en whatever. Echt een parel, state of the art. En dat was nu overwoekerd door de jungle zo langzaamaan. Je had nog een paar oude gewezen professoren, assistenten, die daar nog wat in hun tuintje zat te schoffelen, die dat wat probeerden te onderhouden. Maar nu zijn ze dat, proberen ze dat terug te rehabiliteren. Maar toen was dat zo echt overwoekerd. En dan dwaalde rond door die oude laboratoria daar, want we meerden daar aan, door die oude laboratoria, waar de wetenschap in het jaar 59 is blijven stilstaan. En dan krijg je bokaal, zoals letterlijk, op sterk water, van kleine aapjes, van hersenen, van alles en nog wat. Dan denk je van, en je dwaalt daardoor rond en er is geen levende ziel te bekennen. Dat is, dan denk je van, is dat nu Jurassic Park of is dat nu Heart of Darkness? Waar loopt het in rond? Ja. Dat vond ik fenomenaal. En het andere wat bijna uit die een boek zou kunnen komen van Joseph Conrad is, op een bepaald moment meren we aan en we hadden, ik weet niet wie dat bedacht had, een groot wit laken uiteraard bij, maar we projecteerden film. Omdat we naar de film wilden kijken, zo'n beetje zoals op de buiten, dobberend op de Congo-stroom, in de totale duisternis en de stilte. En dan begon er zo geritseld te horen, zoals in een boek, daar zo plots de wilden komen, zo gezegd, geritseld te horen. En naarmate de film vorderde, zat daar een heel dorp met naakte Congolezen, van klein tot oud, maar allemaal naakt, zaten daar zo te kijken naar die lichtprojectie waarvan ze bij God niet wisten wat er aan de hand was. Maar ik heb wel gezien dat wat hun interesseerde, want eerst wilden we een film, we hebben twee films gedaan. Eén film was, ik weet niet meer, zoiets iets eerder poëtisch, iets cultureel, iets, laten we zeggen, wat dat wij zouden een verhaal noemen. Dat vonden ze precies maar niks. Maar ze werden wild enthousiast als een soort van Rambo-achtige gevechtsfilm kwam. Zij zaten op de oever en wij dobberden er een beetje weg van, natuurlijk. Ja. Denk van, in wat voor wereld zit dat hier? Wow. Dat is ook fantastisch.
Wauw, geweldig. Ja. Je sprak daar straks bij Martin Gellhorn van eigenlijk notities verwerken tot een boek. Ja. Hè? Je hebt zelf natuurlijk ook een heel aantal boeken geschreven. Ja. Heb je die techniek ook toegepast aan je eigen boeken toe? Is dat gelukt voor jou?
In eentje wel. Twee. Allee, mijn kleine oorlog is omdat dat zo'n overzicht is met teksten, met fragmenten van teksten, dagboekfragmenten die ik daarin verwerkt heb. En dat gaat over een grotere periode. Maar het andere was over Irak. Dat is Stemmen uit de oorlog. Omdat ik daarover op een meer gestructureerde manier aan Gellhorn wou de waanzin van de oorlog in Irak overbrengen, waar ik toen toch zoveel jaren in doorgebracht had. En waar ik vrienden heb verloren. Een tolk van mij die vermoord is daar. En ik had dan andere mensen die ik daar kende, ook vrienden, gevraagd dat zij zelf ook stukken tekst zouden schrijven en bijhouden, een soort van correspondentie opbouwen. En ik heb dan het verhaal van die oorlog, zoals ik dat beleefd heb, maar met mijn aantekeningen, gecombineerd met fragmentjes van hun visie op de wereld waarin zij leefden, van dagboekfragmenten. En daarin heb ik dan dat op een andere manier kunnen vertellen. En daar ben ik nog altijd het meest blij om, omdat dat het meest persoonlijke is. Hoewel het gewoon een beschrijving in zekere zin is van de oorlog, maar het was daar ben ik het meest blij om.
Ja, oké.
Want ja, de andere boeken, dat is gewoon, mensen willen weten hoe dat ik denk en schrijf over een oorlog. Ik heb een boek over Oekraïne gemaakt in Oekraïne, ja. Ik beschrijf die oorlog en wat dat betekent en historisch, maar dat is anders. Ja. Oké, ik probeer daar die persoonlijke dingen in te steken, maar het gaat niet in dezelfde diepte.
Ja, oké, begreep ik.
Nu worstel ik ermee om eentje te maken over de oorlog in Israël-Palestina met Gaza. En ik weet niet hoe. Omdat het per definitie, als ik dat wil maken, persoonlijker zal zijn. Omdat me dat zo getroffen heeft. Omdat al die dingen ermee moeten inzitten. Dus, maar ja, een uitgever die wil graag dat dat snel is altijd. Terwijl ik denk van ja, een goede wijn, dat moet nog rijpen. Allee, ik weet het niet hoe.
Dus je moet dat in je hoofd laten staan. En rustig en tijd. Ja, snap ik. Ja, oké. Jouw tweede boek, Joseph Conrad, Heart of Darkness, of Hart der Duisternis.
Een klein boekje, hè? Ja, en helemaal versleten, tot en met. Nu, elk van deze boeken heb ik intussen, voordat ze niet meer beschikbaar zouden zijn, heb ik een gloednieuwe kopie liggen in mijn boek, in mijn kast boven. Om zeker te zijn
in elk huis?
Nee, alleen hier.
Serieus? Echt waar?
Ja, zo om zeker te zijn dat het blijft.
Dat je het zo... Ja, ik snap het wel. Ja. Dat het zeker niet.
Maar dat zijn ook de enige die ik meemaakt op die manier twee keer heb.
Alright, goed. Jouw derde boek is hier niet aanwezig.
Nee, wegens. over Italië gaande.
Ah, voilà.
En, dus, voilà. En dus het ligt in Italië. Ik kan goed, er ook niet aan doen, jammer maar.
Het is echt geordend, geweldig.
Ja, ja, sommige
wat,
dingen wel. Ja.
Wat is jouw derde boek?
Helene Noltenius, Duecento.
Duecento.
Ze heeft ook nog eentje geschreven, dat Renaissance in mei heet, dat misschien zelfs bekender is. Of ook nog eentje over de man van het dal van Spoleto, denk ik, over Franciscus. Bon, het zegt het al eigenlijk. Hè. Maar Duecento was de eerste die ik van haar leerde kennen. Mij toen gegeven, denk ik, geschonken door mijn toenmalige leraar Latijn. Of die me daarop attent maakte. Omdat ik gefascineerd was na een reis in Italië, met de Rome-reis en de Italië-reis, door Umbria. Waar ik uiteindelijk ook mijn huis heb gekocht en gevonden. En Umbria, dat was van Helene Noltenius, die een muzikologe was trouwens, een oude Nederlandse, muzikologe, die wel over muziek daarin verwerkte en de muziek van toen, maar het eigenlijk over een heel breed cultureel palet van die wereld, waar de kiemen van de vroege renaissance aan het ontstaan waren, in dat verloren gebiedje dat Umbria was uiteindelijk. Een beetje mystiek, een beetje magie, wat Franciscus erin, wat Giotto, de eerste schilder, en hoe dat... Dat was ook onderdeel, was eigendom van degene die ook Sicilië als heerser had. En die had zo die wondere wereld van Afrikaanse beesten. Dus die had eigenlijk invloeden van de rest van de wereld die toen nog onbekend waren in de middeleeuwen. En dat wordt er op een of andere manier allemaal in verwerkt. Maar voor mij was het verfrissende dat hele palet dat mij onderdompelde op een lichtjes oudbollige stijl, want ja, het was een oude Nederlandse muzikologe, een lichtjes oudbollige stijl in die wereld van de late middeleeuwen, vroege renaissance, waar de wereld aan het kantelen is. Ja. En daar ging ze naar op zoek. Ja. En dan dacht ik, van dat is nu net wat het fascinerende is. Ik vind de vroege renaissance boeiender dan de hoge renaissance. Ik weet wel dat Michelangelo en Da Vinci vind ik fascinerend, maar die vroege renaissance vind ik boeiender, omdat uit iets dat nog niet bestaat iets nieuws komt. En dat vind ik altijd in werelden fascinerend, waar de wereld kantelt. Mm. En vandaar, daar. En Italië, hè.
En is het een... ik heb dat gemist. Is het een roman?
Nee.
Is het een historisch werk?
Ja, het is gewoon het is gewoon non-fictie.
Okay.
Maar het is een beetje... Niet als een roman geschreven, want het is niet met de hoofdpersonage en zo, behalve die koning en die... En Franciscus en al die mensen, maar het is eigenlijk een beschrijving van die wereld.
Ja, ja. En dus er was een leraar Latijn, die gaf jou dat, of die zei van, dat moet je eens lezen, dat ga je voor jou zijn. Die zat er knal op. Ah, ja.
Ja, absoluut, zeer zeker. Ja, ja. Ja. Omdat hij ook wel had gemerkt dat mij dat fascineerde, die wereld.
Ja.
En eigenlijk is daardoor, dat was maar één van de triggers, maar mede daardoor, laten we zeggen dat dat brandstof op het vuur was, om eigenlijk gefascineerd te blijven door Umbrië, door de vroege renaissance. Ik heb ook nog cursussen gevolgd later als ik geschiedenis deed. Misschien dat dat mee geïnspireerd heeft om geschiedenis te doen. Ik heb ook natuurlijk de cursussen gevolgd van de kunst van de renaissance in alle opzichten. Ik ben ook zo eens nog eens een avondcursus gaan volgen over de muziek van Monteverdi en zo. Wat is het? Over wat hebben we hier eigenlijk? Gewoon om te weten.
Ja. Zit je vaak in Italië? Ja?
Jawel. Ja, niet genoeg. Vorig jaar niet genoeg, want ik heb een paar keer mijn vliegtuigticket moeten in de vuilbak gooien, omdat ik naar Israël of Oekraïne moest. Ja. Maar goed, ik ga nu binnenkort weer terug in de krokusvakantie.
Ah, ja. En als je daar dan zit, dan kan je dan echt vakantie, hebben dan?
Ja, vroeger meer dan nu. In het begin was dat een veredelde ruïne die je aan het opknappen bent. En er was eigenlijk geen televisie. Internet was een onbestaand iets daar nog. We hebben het over ruim 20 jaar geleden. Satelliettelevisie had ik dat uiteraard niet. Dus je was minder bereikbaar. In het begin was er misschien zelfs amper GSM. Dus ja. Maar na verloop van tijd, dan denk ik, moet mij organiseren. Want ik heb zo verschillende keer dat ik opgeroepen werd en dat ik van daaruit dan vertrokken ben naar ik weet niet waar. Dus dan begonnen met een schotelantenne en een televisie om te kunnen kijken. Maar ja, dan kun je wel BBC World volgen of CNN of whatever. Maar ja, en nu heb ik heb de sprong naar het internet gemaakt daar, sinds een paar jaar. Dus nu ben ik niet meer disconnected. Ja. Maar voor mij is het nog altijd... Ja,
het is altijd disconnected genoeg.
En ik kan er ook vaak zijn. Het feit dat ik die verbinding heb, maakt het voor mij ook... Ik kan het voor mezelf ook verantwoorden dat ik dan iets meer daar ga zitten. Want ik kan toch bijvoorbeeld daar zijn en in die week nog een belangrijke online meeting doen. Who cares?
Als je zegt, ik word opgeroepen. Ja. Wat is dan? Dat is dan jouw baas op de VRT die ja, zegt van, zoiets. En nu moet je naar zo.
Nee, moeten niet, maar dat is gebeurd. Bhutto is vermoord. Ik herinner me, het was toen met de kerstperiode zeker, een van de zoveel. Bhutto is vermoord in Pakistan. Wie weet wat daar gaat gebeuren.
Ja.
Ja, oké. Okay. Vanuit Rome vertrokken. Wat jammer is, maar het is zo.
Ja.
Of de laatste keer in Afghanistan, vroeger dan verwacht, is Kabul aan het vallen met de Taliban. We need you.
Ja, en dan springt het vliegtuig op.
Ja.
Ja.
Zo gaat het.
Mag ik iets zeggen? Ik passeerde, daar lag een koffer open.
Ja. Ja, maar die is niet omdat ik morgen moet vertrekken, maar omdat ik pas teruggekomen ben.
Ah, het is niet omdat...
En ik ben nogal disconnected. Het is open, wat ik nodig heb is eruit. En de dingen die ik normaal meepak, die liggen er nog in.
Oké.
Ik moet het nog...
Het is niet dat er altijd een koffer open ligt. Dat leek mij zo'n beetje zo symbolisch
van jou. De laatste 6 maanden of een jaar, ja, 2 jaar, ligt er zo wel altijd iets open. Daar.
Ja. Oké.
Maar er ligt ook een klein koffertje open. Gezien? Nee, daarbovenop een grote koffer met de dingen van het werkreis. En dan heb je dat klein koffertje dat open ligt, waar ik dan begin van het een in het ander te leggen, om mee te pakken naar Italië.
Ah, va.
Zo zie je maar. Ja.
Kijk, mooi. Een van de moeilijkere dingen als verslaggever vandaag, maar dat weet ik niet, dat is een vraag, lijkt mij, jaar geleden leek mij dat minder, is dat je van zodra je iets zegt of iets doet, dat je in een kamp geduwd wordt.
Oh ja, zeker wat Israël-Palestina betreft. Hè.
En hoe ga je daarmee om?
Ook Oekraïne-Rusland was dat ook zo, maar daar was de consensus zo groot dat men dan...
Ja, iedereen was voor Oekraïne.
Ja, voilà. Dus ja, de agressor was duidelijk en zo. Voor Israël-Palestina is dat echt een slappe koord. Dat is de meest slappe koord, de slapste koord die je kunt inbeelden. Ja, dat is een vreemde beeldspraak waar je kunt op ronddansen. Ja. In dat opzicht. Hoe dat je daarmee omgaat, proberen voor jezelf heel helder duidelijk te maken dat je in de spiegel kan kijken, dat is... En dat telkens verantwoorden.
Ja.
En nu vooral wapenen tegen druk. Wapenen tegen... Want men probeert jou onder druk te zetten door... Als ik kritiek geef, of laten we zeggen, de feiten geef van wat er gebeurt in Gaza, dan krijg je zo permanent een stroom van bepaalde kringen die bagger willen uitstrooien dat ik een Hamas-lover ben, dat ik Hamas dit, Hamas... Nee, ik probeer weer te geven wie slachtoffers zijn. En omgekeerd ook. Hè. En het hele gekke van heel die toestand is dat op Twitter heel veel zure uiterst rechtse of van de pro-Israëlische lobby zitten druk uit te oefenen. En op Instagram, wat dan een jonger publiek is, het omgekeerd is.
Ah, is dat...
Dus ik word op de beide sociale media uitgescholden, maar door de anderen. Terwijl ik denk van mensen, omdat ik bij Instagram zeg van ja, om zeker te zijn dat we hier over een genocide kunnen spreken, daar is een journalistiek, juridisch duidelijke omschrijving voor. Ja, ik kan niet zeggen dat het er een is. Ik kan wel zeggen dat er oorlogsmisdaden misschien gebeuren, maar ik kan niet zeggen in de correcte vorm dat... Ja, maar je moet zeggen dat, anders zei je... Ik ben betaald door ik zeg maar, het Israëlische leger of zo.
Ja.
Dus het is nooit goed.
Ja.
Zolang het op die manier... Dan weet ik, oké. En, maar ik ben daar soms niet goed van, hè, want dan zit ik te denken, soms echt wel een nacht te piekeren van, heb ik nu iets verkeerd gezegd? Is die, dat is lekker koken, hè, is het vuur te hard, te laag? Zit ik, wat moet ik nu doen om echt correct weer te geven? Maar, dat is normaal, hè. Allee, zo hoort dat toch, denk ik.
Ik weet niet, oké.
Alleen vind ik dit indringender dan als ik dat zou doen in de politieke journalistiek. Ik heb soms discussies gehad met onze toenmalige ombudsman, die... dan soms kritisch zou zijn, omdat die komt uit de politieke journalistiek, of die kwam daaruit vroeger. Je moet iedereen evenveel... Je hebt ieder zijn waarheid, zogezegd. Geel, groen, blauw, rood. Ieder zijn 30 seconden of fame. Terwijl voor mij, ik zie een massagraf, ik zie een misdaad gebeuren, ik zie iets gebeuren. Ja, iemand doet dat, iemand heeft dat gedaan. Soms is er bij mij geen eindeloos grijs. En dus ja, dat is anders. Dat is anders. Bon.
Ja. Het is duidelijker. Onder meer. Ik ben radiopresentator. Mijn job is om zo plaatjes aan elkaar te praten.
Een toffe job, denk ik.
Ja, heel tof. Jij bent oorlogsverslaggever. Zou ons mensbeeld verschillend zijn?
Dat is het moeilijke, hè. Wij zijn ieder ons... in ons eigen hoofd opgesloten, natuurlijk. Hè? Omdat ik jouw mensbeeld niet ken... Ik zit ermee te worstelen, heb ik nu een negatief, een pessimistisch mensbeeld of een positief? Want mensen zullen denken van, je denkt toch dat iedereen homini lupus, iedereen is vreet mekaar op. Ik weet het niet. Nee, ik ben ontgoocheld in de hardheid. Vandaar ook dat ik misschien die moedeloosheid met Gaza nu voel, omdat ik ontgoocheld ben in de mens. dat de mens die zo herkenbaar is, dat de cultuur die zo herkenbaar is, hier dit doet zonder daar zelfs maar over na te denken. Ik kan me begrijpen dat je dat doet in een woedebui, in het niet anders kunnen, omdat geen oorlog is vies. Maar met een hardheid en een genadeloosheid die mij bang om het hart slaat. Want dat dwingt... Allee, dat stelt mijn mensbeeld dat het toch niet zo negatief was in vraag. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, die een boek, ik weet niet van alle mensen deugen of de meeste mensen deugen en zo. Met alle respect, dat vind ik ook flauwekul. Ik zou willen meepakken. Ja. De mens die dat schrijft.
Oké, Rutger. Brechtman. Oké. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Martha Gellhorn, Het gezicht van de oorlog.
Ja, twee.
Oud. Jozef Conrad, Hart der duisternis. Nog ouder.
En drie?
En drie is dan Helene Noltenius, Duecento. Ja. Als ik er nu bij stilsta, dat zijn allemaal boeken van toch al een halve eeuw oud minstens. Maar ja.
Wat is de boekenstraat in Bagdad?
Je hebt Al-Mutanabbi.
Welk?
Al-Mutanabbi.
Ze heet die straat zo?
Ja. Ja, dat is iets waar ik in Bagdad, dat is een van die plekken waar ik altijd naartoe ging. Ja? Ja, ik ga dat ook opzoeken. Want mijn favoriete plekken overal ter wereld, als ik ze al vind, zijn een nieuwigheid die hier ook is natuurlijk. Ik heb dat in Leuven in de Barboek bijvoorbeeld. Is een koffiehuis samen met boekshop. Ik vind dat de meest fantastische plek om te gaan zitten en te gaan... Ik ga altijd overal waar ik ben in de wereld, als er oorlog is... De eerste glinsters van hoop, als de vroege renaissance losbarst daar, zijn coffeeshops die opengaan.
Echt?
De eerste coffeeshop in Kharkiv, bij de belegering van de Russen, is opengegaan. Ik stond op de stoep klaar om binnen te gaan. Echt waar. Zo van, hier kan ik dus nu een koffie drinken. En daar was zitten, een beetje lezen en dan was schrijven. Oké, now life is back under control. In Erbil, bij de Koerden, toen dat IS aanviel, daar zijn twee jonge vrouwen, wat ik een fantastisch iets vond, begonnen met een coffeeshop, boekshop. Samen. Allee, uiteraard gaat daar naartoe. Ik weet niet, ik vrees alleen dat in die wereld vandaar er weinig boeken verkocht werden. Toch niet. Maar goed, ze hadden een fijn aanbod, om maar iets te zeggen. En dan in Bagdad, waar ik altijd opnieuw naartoe ging, bij elke reis daar, al van nog de tijden van Saddam Hussein, is Al-Mutanabbi. Je hebt Al-Rashidstraat in het oude hart van Bagdad, zo die oude koloniale straat met die oude huizen van twee verdiepen hoog die op instorten staan, met zuilen, galerijen, zo, pseudo-Corinthisch, pseudo-Doris. En daar was een zijstraat, die Al-Mutanabbi-straat heet, waar alle boekenwinkels samen zaten. En daarin kon je de geschiedenis van het moment aflezen. Ten tijde van Saddam Hussein kon je daar allemaal boeken vinden over van alles en nog wat, zo met boekenstalletjes, boeken uitgestald op de grond en vooral in kleine winkeltjes. Die bijvoorbeeld stopte in 1991. Alles was van voor 1991. Tot het jaar 2003 was er niks nieuw dat daar lag. Omdat er een embargo van de buitenwereld was op Irak. Alles was hermetisch afgesloten. Dus alle kennis was daar gestopt. Poefs. En dan na 2003 had je de oorlog. En de Amerikanen hebben Saddam Hussein ten val gebracht. De nieuwe oorlog. En in één keer heb ik die in een mum van tijd, in een half jaar tijd, heb ik die straat zien veranderen. En al die oude boeken die daar lagen ook... Mein Kampf van Hitler en zo, want er werd dan verweten, allemaal vreemde boeken, ook dat wij dan misschien not done vonden. Plots waren die allemaal vervangen door geschriften van Shiïtische halve heiligen. Omdat de Shiïtische militie daar de macht had. Ik vond dat eigenlijk veel triestiger, maar je kan eigenlijk de geschiedenis aan die boekenstraat aflezen. En er is één oud theehuis, miljard, de naam ontglipt mij, maar op de hoek van Al-Mutanabbi is het... Zullen we maar zeggen, het oudste theehuis van Bagdad. Ook een plek om naartoe te gaan als je geen coffeeshop boeken hebt. De Boekenstraat Annex Theehuis. En van van generaties al. En daar gaan dan mensen, de schrijvers, de tussenhaakjes intellectuelen, oudere mensen, gingen daar dan zeker vrijdag hun thee drinken. En eventueel een waterpijp roken. Maar zo heel een oude tent... En fantastisch om te zitten. En je kunt daar aan de praat geraken met fantastische mensen. Zo zit je daar plots en dan blijkt dat je naast een schrijver zit. Of een would-be schrijver. En dan in één keer zit er zo'n oude mens naast mij die mij laat zien, heel trots. Kijk, ik ben journalist nummer 1 van Bagdad, van Irak. Journalist nummer 1, dat is de perskaarten van het regime. En hij had nummer 1, want hij was dus de oudste fotograaf-journalist van het land. Fantastisch toch? En daar gaat hij dan mee aan de praat. En dan heeft hij mij uitgenodigd bij hem thuis. Hij had een fotografiewinkel. En hij was de kleinzoon van een hele generatie van fotografen. Dus, en hij toonde mij de oude, ja, hoe noemen ze dat, platen van zijn grootvader nog. Ik heb er een aantal van gekocht, want ik ga er ooit eens aan mijn muren ga ik beginnen met kaders hangen met oude foto's. Want dat verzamel ik dan, dat ga ik dan ginder zoeken. Die met oude foto's van het Bagdad van het begin van de vorige eeuw, om maar iets te zeggen, toen de fotografie pas begon. En dan zie je van generatie op generatie de foto's veranderen, maar ook naarmate de generaties vorderden, werden ze ook minder getalenteerd. Dus Bompa was de meest getalenteerde van allemaal, dat vond ik dan ook nog, ik heb hem dat nooit durven zeggen. Maar bon, het was wel... Dus ja, dat komt daar gewoon in dat theehuis in de Boekenstraat tegen. Hè.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Rudy Franks. Abonneer je op deze podcast en geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, als dat kan. Of als je sterren kan geven, geef dan sterren. Hè? Mag. Als je iets post online over de podcast, kan je mij gerust taggen. Wim Oosterlink. Op Instagram kan je ook 3 boeken taggen. 3 boeken. En laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering van de podcast moeten luisteren. Laat hen ook weten op welk platform je luistert, via welke app. Dat helpt de podcast verspreiden. Dankjewel. Eerder had ik in deze podcast Rick van Kouwelaar te gast, Danny Verstraeten, Fleur Pirets, Joris Luijendijk, Michel Cuvelier, Mark van Ranst, Lisbeth Imbo en vele anderen. Kijk even in de app of op wimoosterling.be. Wie je nog graag wil horen. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.